Gemeente, namens de kerkraad heb ik u de volgende mededelingen. Vanavond om 8 uur houdt de jeugdvereniging een open avond. Het onderwerp is Openbaring 20, vers 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Iedereen is van harte uitgenodigd. Morgenavond is er ook een kort voor 8 de ruilkring bijeen. U bent ook van harte uitgenodigd. Dat onderwerp is de Heilige Geest. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan kandidaat de kwaadste niet uit Rotterdam. Ik mag u een gezegende dienst toewensen en zij die thuis meeluisteren.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Vanavond willen we in de verkondiging stilstaan bij de figuur van Job. Als er iemand geleden heeft, dan is het Job wel. Je zou hem het toonbeeld van lijden kunnen noemen. Job was een man die strijdt om God te zien zoals God echt is. Hij worstelde met God. Hij verlangde naar God, naar Gods genade. Een psalm waar het ook gaat over uitzien naar God, verwachting op God, is psalm 42. En we zingen van die psalm de versen 1 en 3. Psalm 42, vers 1 en 3. gaan het geloof belijden en in aansluiting daarbij zingen wij psalm 73 en we zingen van die psalm de versen 12 en 13. Psalm 73 vers 12 en 13 na de geloofsbelijdenis. Beleiden wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat vanavond doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. bidden wij om opening van het woord en verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, Vader van Jezus Christus, wij danken u dat wij hier mogen zijn. Hier op deze plek waar u uw naam laat wonen. Hier in deze kerk. Deze plek van gebed. Wij zijn hier naartoe gekomen, misschien wel dwars door het gewoel van deze stad heen. Een stad die in rep en roer is, waar veel mensen over straat lopen, die allemaal zo hun eigen bezigheden hebben. En wij zijn naar hier gekomen, naar de stilte van dit gebouw. Een oase van rust, te midden van wat er kookt en woelt. Omdat wij u zoeken, o God, omdat wij u willen ontmoeten en weten dat dat hier kan, dat dat hier gebeurt, dat we u hier kunnen vinden. Heere God, wij zoeken u. En nu wij hier op deze plek zijn, weten wij ons verbonden met zoveel op deze wereld die ook uw naam zoeken, die ook uw naam belijden. Soms lijkt het erop alsof wij hier in deze stad een alsmaar slinkend groepje zijn. En soms kan het ons bespringen hoe lang het nog duurt met uw gemeente, of er wel een toekomst is. Hier op deze plek mogen wij ons weer in herinnering brengen dat u overal op deze wereld een gemeente hebt. Dat er overal mensen zijn die u zoeken, die u belijden. En dat wij daar deel van uitmaken, van dat wereldwijde lichaam van u, van uw gemeente. Zo even hebben wij het geloof beleden, met woorden van eeuwen geleden. Woorden die de tijd verduren, woorden vol inhoud. Heere God, wat er ook gebeurt, u verduurt de tijd. U houdt vol. U bent onveranderlijk. U geeft uw genade niet op. Daar danken we u voor. En tegelijk doen we daar een beroep op. Op uw genadige toewending. Keer u naar ons toe. En kom ons tegen vanavond. En wil tot ons spreken. Ja, geef uw Heilige Geest aan ons. Dat die in ons midden is. Dat die onze harten opent en uw woord daarin binnenbrengt. Geef dat wij u ontmoeten. Dat wij u leren zien zoals u bent. Een verlossende God. Een God die niets liever doet dan mensen redden. Wil zo in ons midden zijn. Ontsluit de schriften voor ons en geef dat die tot ons spreken. Zegen ons zo in ons samen zijn, in ons bidden, in ons zingen, in ons lezen van de Heilige Schrift, in het doen en het luisteren naar de verkondiging. Heere onze God, wij wachten op u. Wees in ons midden aanwezig. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Vanavond wilde ik met u één gedeelte lezen, een gedeelte uit het Oude Testament. Een hoofdstuk uit het boek Job. En we lezen samen Job 19. En dat hoofdstuk lezen we volledig. Job 19. Zoals u wellicht weet bestaat het boek Job voor een groot gedeelte uit samenspraken tussen Job en zijn vrienden over het leed dat Job getroffen heeft. Hier in het 19e hoofdstuk antwoordt Job op wat zijn vrienden de hoofdstukken daarvoor gezegd hebben. We beginnen bij vers 1 van hoofdstuk 19. Maar Job antwoordde en zei: hoe lang zult gij mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook, zij het waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep, geweld, maar word niet verhoord. Ik schreeuw, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan en die mij kennen, zeker, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde, een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om de kinderen van mijn buikwil. Ook versnaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze me tegen. Alle mensen van mijn heimelijke raad hebben een gruwel aan mij en die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees en ik ben ontkomen met de huid van mijn tanden. Ontfermt u over mij, ontfermt u over mij, o gij mijn vrienden, want de hand van God heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet die van een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, aangezien de wortel van de zaak in mij gevonden wordt? Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden van het zwaard, opdat gij weet dat er een gericht zij. Zingen wij nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 116, vers 2 en 3. Een gebed om hulp. Och Heer, och wiert mijn ziel door u gered. Psalm 116, vers 2 en 3. Thank you. Straks na het amen van de preek zingen wij opnieuw uit deze psalm en dan de versen 4 en 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 4 en 5 na de verkondiging. In de verkondiging wil ik met u luisteren naar de woorden van Job, zoals ze tot ons komen in vers 25 en 26 van hoofdstuk 19. Ik stel voor dat we die twee versen samen nog een keer lezen. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Gemeente van Jezus Christus, wat een geladen woorden. Deze woorden die Job zo plotseling op de lippen neemt. Want onverwacht is het wel. Na alles wat hij gezegd heeft in die versen daarvoor. Wat heeft hij niet geklaagd? Wat heeft hij niet voor erge dingen over God gezegd? En dan plotseling deze woorden. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is als een straal licht van de zon die zomaar ineens door duistere wolken heen naar beneden valt. Zoals dat kan gebeuren op zo'n donkere, duistere dag. Je rekent er al haast niet meer mee, maar opeens is die straal zonlicht er. Vol kracht. Hij breekt door de wolken heen. Zo ook deze woorden. Ineens neemt Job ze op de lippen. Woorden die heel anders zijn dan de woorden die hij tot dan toegesproken had. Woorden vol hoop. Woorden vol geloof. Een geloofsbelijdenis. Een heuse geloofsbelijdenis. Woorden die heel diep weg moeten komen bij Job. Dat voelt u ook wel aan, denk ik. Dit zijn geen woorden die zo even in het voorbijgaan worden gezegd. Zoals wij dat wel kunnen doen. In de voorbije weken was ik regelmatig in het ziekenhuis. En dan zijn er van die mensen die in het voorbijgaan allerlei stoere praat uitslaan. Oh, ik sla hem er wel doorheen hoor. Oh, ik kan wel tegen een stootje. En zulke soort uitspraken. Uitspraken die je over het algemeen niet al te serieus hoeft te nemen. Want achter zulke grote woorden gaat vaak een heel klein hartje schuil. Het zijn ook vaak woorden die zo in het voorbijgaan worden gezegd. Terloops. Nu, dat zijn deze woorden van Job niet. Hij zegt dit niet even terloops in het voorbijgaan. Dit zijn woorden die uit de diepte komen. Die uit de diepte van zijn hart komen. Die heel diep wegkomen. Woorden waarin al zijn geloof, al zijn hoop zich samenballen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Merkwaardige woorden ook. Hoe kan Job daar nu zo zeker van zijn? Gezien de situatie waarin hij zich bevindt. Het lijkt wel of deze woorden hem gegeven worden. Alsof hij die, ja, uit de handen van God ontvangt. Diepe en rijke woorden zijn het. Woorden ook die ongedachte perspectieven openen. Job krijgt iets van een profeet. Die vanuit zijn eigen misère over de eeuwen heen kijkt. Die veel verder kijkt dan wij mensen normaal gesproken kunnen zien. Juist hij. Iemand die er zo erg aan toe was, dat hij aan zijn eigen leven wel meer dan genoeg leek te hebben. Juist hij kijkt heel ver over de eeuwen heen. En hij weet, er is een verlosser. Ook voor mij. En die zal ten laatste over het stof opstaan. Ik begreep dat het vanavond bij de jeugdvereniging zal gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu, daar ziet Job ook al iets van. Terwijl bij hem alles oud was en de hemel van koper leek. iets van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want zijn verlosser leeft. Ja, en wie van ons, hoe dan niet, aan de Heer Jezus Christus denken? Die ziet Job hier al, eeuwen voordat hij werkelijk komen zou. Jezus Christus, in een flits ziet Job hem. En hij weet, die verlosser leeft ook voor mij. Dat is wel heel bijzonder, vindt u niet? Want Job had geen enkele aanleiding om zulke diepe woorden te spreken. Het verhaal van zijn leven zoals wij dat kennen vormt één lange aaneenschakeling van de verschrikkelijkste rampen en het afschuwelijkste lijden. Het leest zo ongeveer als het levensverhaal van iemand bij wie alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk fout gaat. U weet wel ongeveer, denk ik, hoe het verhaal van Job eruit ziet. Ineens op een dag begint het. Die bodes komen naar hem toe. Daar komt er een en die zegt, Job, je bent je vee kwijt en je knechten zijn dood. Ze waren het vee aan het weiden en er was een inval van buitenlanders. En ze hebben het vee gestolen en je knechten doodgeslagen. En er komt er weer een. Job, je schapen, allemaal weg. En je knechten ook. Want er kwam vuur van de hemel en ze zijn allemaal verteerd. En dan komt er nog een en nog een. En tenslotte komt die laatste bode. Met de ergste boodschap van allemaal. Job, je 10 kinderen. Die 10 kinderen, ze hadden samen feest. En toen, er kwam een wind. Waar die vandaan kwam, niemand weet het. Maar hij stootte tegen het huis en het huis stortte in elkaar bovenop je kinderen. Ja, en ze zijn allemaal weg. Van het ene op het andere moment, hoe lang zal het geduurd hebben? De berichten van die bodes. Van het ene op het andere moment stort het leven van Job in elkaar. Ik weet niet of er hier mensen zijn vanavond die ooit een slecht nieuwsgesprek hebben moeten voeren in het ziekenhuis. Ook dan kan je leven van het ene op het andere moment totaal op losse schroeven worden gezet. De toekomst die je voor ogen had, hij is ineens weg. Hij lijkt je wel afgenomen te zijn. Ineens wordt alles anders. Alles ziet er heel anders uit. En soms weet je helemaal niet hoe je verder moet. Zo gaat het Job. Hij raakt alles wat hem lief en dierbaar was, van het ene op het andere moment kwijt. Ja, dat is wel heel zwaar, maar het werd nog zwaarder. Want Job wordt dan ook nog eens ziek. Ernstig ziek. Hij wordt melaats. Een verschrikkelijke ziekte. In de tijd van het Oude Testament werd je dan onrein geacht. Hij moet zijn grote huis uit, verdwijnen uit de stad en daar zit hij dan. Op de mestvaalt. En hij moet zich krabben met een popscherf. Het enige wat hij kan doen is wachten op zijn dood. Want vroeg of laat komt die. En daarvoor onttakelt hij stukje bij beetje, maar wel heel geleidelijk. En hij ziet er afschuwelijk uit. Ook dat nog. Ik weet niet of u wel eens een plaatje hebt gezien van iemand die aan lepra lijdt. Dat zijn afschuwelijke plaatjes. Mensen kunnen door die ziekte ontzaglijk worden toegetakeld. Zo dat je ervan schrikt. Dat je maar gauw doorbladert in het blaadje waar die foto's in staan. En de mensen, ja, ze lopen aan Job voorbij. We hebben het gelezen. Iedereen laat hem zitten. Zijn bekenden lopen met een boog om hem heen. Zijn familie weet niet meer wie hij is. Ja, zo kan dat gaan. Misschien zijn er mensen die er ervaring mee hebben, die Job kunnen bijvallen. Ja, toen dat en dat gebeurde, ineens waren de mensen mijn telefoonnummer vergeten. Als ik ze tegenkwam, er werd nauwelijks iets gezegd. Ik leek zelf wel besmet of zoiets. Mensen bemoeiden zich niet meer met mij. Als ik ergens kwam, verstonden de gesprekken. Zo ongeveer. Geïsoleerd ben je dan. En dat is Job ook. Hij is alles kwijt. En de mensen die hem zouden kunnen helpen, is hij ook nog kwijt. Hij is een vreemdeling in hun ogen geworden. Een uitlander staat er dan in onze vertaling. Je zou ook kunnen vertalen een barbaar. Iemand waar je de neus voor ophaalt. Waar je je handen van aftrekt. Laat die maar in zijn hoekje zitten. Zelfs zijn reuk, zijn adem is zijn vrouw vreemd geworden. Hij is iemand die stinkt voor zijn eigen zonen. Tja, het is wat. Job, hij is helemaal alleen gelaten. De mensen van wie ik hield keren zich tegen mij, zegt hij. Alles is donker geworden in het leven van Job. En hoewel wij als lezers de achtergronden van zijn geschiedenis kennen, weet Job die achtergronden niet. Wij weten dat alles wat in zijn leven gebeurt, alles te maken heeft met een geding tussen de Heere God en de Satan. De Satan was op een dag in de hemel verschenen en hij had Job aangeklaagd bij God. Dat doet de Satan altijd. Dat is zijn liefste leven, aanklagen. En hij zegt tegen de Heere God, is het om niet dat Job God vreest? Zou het voor niets zijn dat Job u vreest, Heere God? En de Satan trekt Jobs oprechtheid in twijfel. Vast niet. Job zal wel een verborgen agenda hebben. Hij moet er ongetwijfeld beter van worden. Als hij nu eens alles kwijt zou raken, dan zal hij wel ophouden met geloven. En dat kan gebeuren, we kunnen het om ons heen zien. Mensen die door de slagen van het leven het geloof verliezen. Misschien heeft u het ook wel eens ervaren. Dat u op het punt kwam dat u het dreigde te verliezen. Dat het u dreigde te ontglippen. Dat u niet meer wist hoe u verder moest gaan. Het zou dus kunnen. De Satan krijgt in elk geval vrij spel. Hij mag doen wat hij wil met Job. Alleen, hij mag de gezondheid van Job niet aanraken. En dan begint het te gebeuren. Job raakt alles kwijt. Maar het lukt de Satan niet. Want Job geeft zijn geloof in God niet op. Hij spreekt dan die andere, ook heel geladen woorden. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. De Satan heeft dus niet bereikt wat hij wilde bereiken. Job houdt aan God vast. Dan slaat hij hem wel. Dat mag dan van God. Dan slaat de Satan Job met die vreselijke ziekte. Met die melaatsheid. En nog laat Job God niet los. Zelfs als zijn vrouw zegt, Job, hou ermee op. Job, zegen God en sterf. En u voelt wel aan, zegenen is hier niet positief bedoeld. Het heeft de lading van mijn zegen heb je. Oftewel, goed zal het niet gaan. Job, vervloek God en sterf. Hou er mee op. Wat heb je nu aan een God die je zo laat lijden? Toch doet Job dat niet. Zullen wij het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? Hij toont groot geduld. En daar kunnen wij niet dan het grootste respect voor hebben. Want Job weet helemaal niet wat hem overkomt, waarom dat zo is en waarom dat zo gaat. Hij wordt helemaal niet gewaar om welke reden hij zo lijden moet. Het lijkt allemaal als een noodlottig toeval over hem heen te komen. Zoals dat ook bij ons kan gebeuren. Het gebeurt, maar je weet niet waarom. De achtergronden ontgaan ons meestal. Waarom God een bepaalde weg met ons gaat, dat weten wij niet. Dat maakt het vaak ook zo moeilijk. Wat zou de Heere God hier nu mee willen? Vaak kunnen wij daarnaar vragen, kunnen we er heel lang en intens naar vragen, maar komt er niet zomaar een antwoord. Soms blijft dat antwoord een leven lang uit zelfs. Job zit op de mestvaalt. En hij krabt zich met een potscherf. Maar gelukkig, hij heeft vrienden. 3 zijn het er. Althans, in eerste instantie. Later blijkt er ook nog een vierde te zijn, die pas veel later zijn mond opendoet. Job heeft vrienden. Dat is een zegen als je vrienden hebt die je zien staan, ook als een mens lijden moet. Die je niet links laten liggen, maar je opzoeken en het bij je uit durven houden. Die vrienden van Job, ze doen het. Ze komen naar hem toe en ze houden het uit bij hem. 7 dagen lang zwijgen ze, omdat ze gezien hebben hoe groot zijn verdriet is. Dat is wat, dat die mensen dat doen. 7 dagen lang zwijgen ze. Een heel welsprekend zwijgen is dat. Ze beginnen niet direct uit te leggen hoe het nu kan komen dat Job zo lijden moet. Of hem te ondersteunen met allerlei goed bedoelde, maar niets zeggende steun. Nee, ze zijn er. Ze houden het uit bij hem. Ze delen in zijn lijden. Ze zwijgen 7 dagen lang. Een volheid van tijd. Pas dan gaat Job ook spreken. En hij vervloekt zijn geboortedag. Wel zo ongeveer het heftigste wat een mens kan doen. Zeggen dat het beter was geweest als hij maar niet geboren was. Dan moet je wel heel ver heen zijn om dat te doen. Job vervloekt zijn geboortedag. En zijn vrienden schrikken daar hevig van. En dan hebben ze ineens wel hun woorden klaar. Bijzonder veel zelfs. Hoofdstukken lang gaat het dan door. Ze gaan tegen hem spreken, op hem inspreken, hem uitleggen waarom dit nu allemaal toch zo gaat. Proberen duidelijk te maken dat er toch echt wel een reden moet zijn. Lange verhalen zijn het, u moet ze thuis maar eens nalezen. Het zijn ook verhalen waar waarheden in staan. Paulus citeert zelfs een van de opmerkingen van de vrienden van Job in een van zijn brieven. Maar alles bij elkaar is het zo fraai niet wat die vrienden zeggen. Kort gezegd komt het steeds weer op hetzelfde neer. Job, dat je zo lijden moet, dat is eenvoudigweg het gevolg van iets in jouw leven. Er moet iets zijn dat tussen jou en God scheef ligt. Een verborgen zonde die je niet beleden hebt. Die moet je maar eens opbiechten. Die moet je maar eens belijden. Dan zal het wel veranderen. Uiteindelijk is alles wat je overkomt je eigen schuld. Daarmee zeggen die vrienden iets heel gevaarlijks. Want het is een halve waarheid wat ze zeggen. Op zich is het juist dat God de goede zegent en de kwaden straft. Dat kunt u op vele plaatsen in de Bijbel vinden. Alleen deze vrienden draaien het om. Zij redeneren vanuit de gevolgen naar de oorzaken, terwijl zij die oorzaken helemaal niet kunnen overzien. Zij zeggen niet, God straft het kwade, maar ze trekken daar de conclusie uit. Jij lijdt, je wordt dus gestraft, dus er zal wel kwaad zijn in je leven. Een heel gevaarlijke manier van redeneren, die onder ons ook nog wel eens voorkomt. Dat mensen dat tegen je zeggen, er moet toch wel wat zijn. Het overkomt je echt niet zomaar. En daarmee van alles en nog wat suggereren. Deze vrienden suggereren niet alleen, ze zeggen het ook. Er is een zonde, Job. Als je die nu maar beleidt, dan zal het wel veranderen. Een heel verkeerd begrepen vergeldingstheologie is dat. Een manier van spreken die alleen maar wonden slaat, die alleen maar stuk maakt. Ook al lijkt het allemaal heel rechtzinnig en heel orthodox. Zo'n manier van spreken rijdt alleen maar wonden open. En trapt de mens alleen maar dieper de misère in. Job geeft daar ook uiting aan. Als hij tegen zijn vrienden zegt dat ze nu toch maar eens op moeten houden met hem zo te pijnigen. En hem zo te kwellen. Hem zo te mishandelen ook met woorden. Dat kunnen wij mensen doen. Laten we daar zeer voorzichtig mee zijn met wat wij zeggen. Tegen mensen die door een onverklaarbaar lijden zijn getroffen. Past u vooral toch op met van die opmerkingen als het zal vast wel een reden hebben. Waren er geen wonden, waren er geen zonden en dergelijke. Op zichzelf genomen zijn die uitspraken wel waar. Maar wat zeg je er eigenlijk mee? Het zijn vaak van die holle en loze frazen. Maar er is iets dat nog erger is dan de houding van zijn vrienden. Wat werkelijk het allerergste voor Job is, dat de Heere God van zijn vriend in zijn vijand veranderd lijkt. Want nu het allemaal zo fout gaat in het leven van Job, houdt God zich stil, afzijdig lijkt het haast wel. Waar is God nu? Job ziet hem niet. Job merkt niets van hem. Ja, het enige wat Job merkt is dat alles nu tegen zit. En het er alles de schijn van heeft dat God tegen hem is. Hij zegt dat ook. Hij behandelt mij als een van zijn vijanden. En Job weet niet waarom. Dit is wel heel erg verschrikkelijk. Als je dit mee moet maken. Dat God van een vriend in een vijand veranderd lijkt. Iemand die je de voet dwars zet. Die alleen maar kwaad in de zin lijkt te hebben. Job ervaart niets van God. God houdt zich zo ver bij Job vandaan, zo diep voor Job verborgen, dat hij wel de grote afwezige lijkt in alles wat er gebeurt. Job zegt daar hele harde dingen over tegen zijn vrienden. Hij zegt in vers 6, weet nu dat God mij heeft omgekeerd. Dat roept het beeld op van een zak die je om kunt keren en leeg kunt schudden tot er niets meer in zit. Zo voelt Job zich als een zak in de handen van God die is uitgeschud tot er niets van waarde meer in zat. En die vervolgens achterloos is weggegooid. En nog meer zegt hij over God. Dat God eigenlijk geen medelijden heeft met hem. Dat God zijn weg toegemuurd heeft. Dat lezen we in vers 8. God heeft als het ware een muur op de weg van Job gezet, zodat hij niet verder kan, niet door kan leven, niet voor en niet achteruit kan, alleen maar stil moet zitten. En hij heeft over zijn paden duisternis gesteld. Job ziet geen hand meer voor ogen, geen licht, geen uitzicht, niets. En dat alles, het lijkt wel bij God vandaan te komen. Is het verwonderlijk dat het geduld van Job, dat aanvankelijk zo groot was, meer en meer op gaat raken? In onze taal hebben we er zelfs een uitdrukking voor, een Jobs geduld. Iemand die zo'n geduld heeft, heeft een ontzaglijk groot geduld. Maar ook bij Job komt het einde van zijn geduld in zicht. Het lukt hem niet langer om die slagen, waarvan hij denkt dat ze bij God vandaan komen, het lukt hem niet langer om die slagen te verduren. En uiteindelijk keert hij zich in schokkende bewoordingen tegen God. Ja, met God zelf spreekt hij niet meer. Dat heeft hij in eerdere hoofdstukken wel gedaan. Daar sprak hij direct tot God. Hier niet. Hier spreekt hij alleen nog over God tegen zijn vrienden. Maar hij zegt wel hele ernstige dingen. Het komt erop neer dat Job God niet eerlijk vindt. En ergens kunnen wij daar wel in meekomen. Job, die een rechtvaardig man was, zo staat het in het begin van het boek dat zijn naam draagt, hij moet de grootste tegenslagen ondervinden. Waarom nu, zeggen wij dan? Dat verdient die man toch niet? Er is toch geen enkele reden toe? Het gebeurt. En Job zegt, God is niet eerlijk als hij dit laat gebeuren. Erger niet eerlijk als hij dit doet. Hij toont geen medelijden met mij. De hand van God heeft mij geslagen, zegt hij tegen zijn vrienden. Dus houden jullie maar op. Jullie kunnen dat niet uitleggen. Dat is tussen mij en God. Zo worstelt Job met God. Want we luisteren niet naar de woorden van iemand die bezig is afscheid te nemen van God. We luisteren ook niet naar de woorden van iemand die onderuitgezakt nu eens even uitlegt waarom God niet kan deugen. Zoals wij ze in onze tijd wel kunnen tegenkomen. Schrijvers en denkers die in hun boeken ons uitleggen dat de Heere God nooit goed kan zijn. Dat geloven in God een dwaasheid is. Zo iemand is Job niet. Hij worstelt met God. Hij worstelt met God om God. Om God niet kwijt te raken. Met God die zijn vijand lijkt te zijn. Hij vecht met hem. Om hem terug te vinden. Heere God, laat nu toch zien wie u bent. Dat alles klinkt door die woorden van Job heen. Hij zoekt God. Hij wil God vinden. Hij verlangt naar God. Zoals we dat ook uitgezongen hebben in die psalm aan het begin van de dienst. Job worstelt met God. En midden in deze worsteling, waar we in hoofdstuk 19 over lezen, klinken dan ineens die woorden: ik weet dat mijn verlosser leeft. Ogenschijnlijk uit het niets. Ineens is Job er heel zeker van dat hem recht gedaan zal worden. Hem zal een verlosser terzijde staan. Aan wat voor iemand moeten we dan denken? Die verlosser, wat voor iemand is dat? Dan moeten we denken aan de figuur van de losser. De bekendste die we in het Oude Testament tegenkomen is Boas. In het boekje over Rut. Die Boas was een losser. En dat betekende dat hij de taak had zich in te spannen voor zijn directe familie. Wat Rut bleek te zijn vanwege haar huwelijk. Wat deed zo'n losser? Zo'n losser kon bijvoorbeeld een familielid die failliet was gegaan en zich daarom als slaaf had moeten verkopen, weer vrijkopen. En ook zijn eigendom weer vrijkopen, zodat zo iemand weer opnieuw met zijn bedrijf bezig kon gaan. Zo'n losser had tot taak een ander uit de misère en de ellende te redden, om hem recht te doen. Want het was een figuur die een rol speelde in het recht. Toen ik thuis met deze preek bezig was, heb ik er ook een Duitse vertaling op nageslagen. En daar wordt het heel duidelijk. Daar wordt dit woordje verlosser met Anwalt vertaald. Anwalt, advocaat is dat. Dat was die losser. Een advocaat die een onterecht persoon met raad en daad terzijde stond. Die zijn zaak voor zijn rekening nam en hem uit de ellende verloste. En daar is Job zeker van, dat er zo iemand is die hem bijstaat, die zijn zaak, de zaak van Job, tot zijn zaak maakt en voor hem pleiten zal en hem uit alle ellende redden zal. En wie dat is? God die leeft zelf. Die zal hem bijstaan. Daar is Job heel zeker van. En daarmee ontstaat er een ontzaglijke spanning in ons tekst. Job stelt een heel ongehoorde daad. Tegenover God beroept hij zich op God. Daar begint het ons te duizelen. Tegenover God beroept Job zich op God. God die hem alles af lijkt te nemen. Op die God beroept hij zich. Van die God verwacht hij alles. Van die God gelooft hij dat die God niets anders is dan goed. Niets anders is dan een verlosser. Een daad die van een groot geloof getuigt. Want dit kunnen wij mensen niet meer beredeneren. Job kan het ook niet beredeneren. Hij beroept zich op God. Terwijl alles ervoor pleit om dat nu juist niet te doen. Om God los te laten. Hij heeft dat advies ook gekregen. Zegen God en sterf. Maar hij doet precies het tegenovergestelde. Hij beroept zich op God. Tegen God. Heere God, toon wie u bent. Ik weet dat u genadig bent. Dat doet Job. Een daad die zomaar de capaciteit van ons voorstellings- en bevattingsvermogen te boven kan gaan. Heel echt en heel diep geloof is dit. Waar dat nu vandaan komt, dit geloof. Het moet er vandaan komen dat er ondanks alles nog steeds een hechte relatie is tussen Job en God die hij eerder in zijn leven heeft leren kennen. Job weet dat zijn verlosser leeft. En weten is in de Bijbel iets heel anders dan wat wij doorgaans voor weten houden. Wij denken dat weten zoiets is als je weet je weten. Bijvoorbeeld als je op school al die jaartallen moet leren. Misschien dat er hier mensen zijn die dat in het verleden hebben moeten doen. Al die jaartallen uit de vaderlandse geschiedenis bijvoorbeeld. En die werden dan op een gegeven ogenblik overhoord. En dan was je avond aan avond bezig om al die jaartallen maar in je hoofd te krijgen. Maar warm of koud werd je daar niet van. De jaartallen ook niet als je een 10 haalde voor zo'n proefwerk. Je weet je weten, dat kunnen wij doen zonder er warm of koud van te worden. Zelfs als het gaat over God. Dat we exact weten wat er zo allemaal in een gereformeerde dogmatiek staat. Dat weten is hier niet bedoeld. Dit is een veel dieper weten. Een weten dat uit kennen en vertrouwen bestaat. Zoals de catechismus daar ook over spreekt. Kennen en vertrouwen. Job kent God. En Job wordt door God gekend. Daarom vertrouwt hij God. Die twee gaan altijd samen op. Kennen en vertrouwen. Kennen heeft alles met omgang te maken. Zoals wij mensen met elkaar om kunnen gaan. En zoals wij ook met de Heere God om kunnen gaan. En zoals de Heere God met ons omgaat. Die omgang ontstaat kennis. Weten we wat we aan elkaar hebben? Worden we bekend en vertrouwd met elkaar? Zoals dat gaat in een huwelijk. Niet voor niets wordt in de Statenvertaling het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met weten ook vertaald met bekennen. Dat gebeurt al in het vierde hoofdstuk van Genesis. Als het erover gaat dat Kain verwekt wordt. Intiem kennen dus. Dat is wat hier aan de orde is. Kennen met het hart. Kennen met het hoofd. Beide vanuit de omgang. Daarom weet Job dat zijn verlosser leeft. Want hij kent God en God kent hem. En daarom ook stelt hij er al zijn vertrouwen op. Dat deze verlosser hem helpen, hem redden zal. Dat hij zal doen wat zijn naam belooft. Verlossen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Een belijdenis die ver reikt. Job zegt dingen die ver voorbij gaan aan wat hij menselijkerwijze weten kan. En wat hij ervaren kan. In zijn woorden kunnen wij de Heer Jezus zien. Hij pakt ons vanavond als het ware bij de arm. En hij richt ons op Jezus. Hij wijst ons op hem. En van Job kunnen we met een gerust hart geloven dat hij ons geen goedkope oplossing aan de hand doet. Hij wijst ons op Jezus. Hij wijst ons daarmee naar de enige die ons helpen kan. Die weet kan hebben van wat mensen lijden. Omdat hij zelf immers mens is geworden. Hij is zelf immers de lijdende knecht des Heren geweest. Zoals Jesaja daarover spreekt, die onze ziekte gedragen heeft, onze pijn, onze nood, die daarin is geweest en die daarin niet ten onder is gegaan, die geleden heeft, maar ook is opgestaan. Job wijst ons op Jezus, de enige bij wie wij terecht kunnen met alles wat ons beklemt, wat ons benauwt. Eeuwen voordat Jezus komen zou, ziet Job hem al. Vanavond mogen wij met hem meekijken. Naar die lijdende knecht die in deze wereld kwam. En die alles gedragen heeft. Tot aan de zonde van de hele wereld toe. De schuld van de hele wereld toe. Hij, die ene, de Zoon van God zelf. Die de beslissende keer in de verhouding tussen God en mensen heeft gebracht. Aan het kruis. En die 3 uur duisternis. Waar wij mensen niet in kunnen kijken. Toen is hij daarin geweest. In het lijden van Job. En nog veel dieper. Al die dingen die wij amper uit kunnen spreken. Hij heeft ze gedragen. Tot aan de schuld van de hele wereld toe. Deze Jezus. Bij hem kunnen wij terecht. Ook vandaag. Want deze Jezus die is opgestaan. Is niet opgestaan als verheerlijkte alleen. Hij is met zijn opstanding niet aan het lijden voorbij. Hij laat dat niet achter zich. Zoals een eend het water van zich af kan schudden. En niets er meer op lijkt te wijzen dat hij zo even nog in het water was. Als de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en zich vertoont aan zijn discipelen. Dan draagt hij de wonden nog in zijn lichaam. Wij weten dat uit de geschiedenis van Thomas. Als de Heer Jezus Thomas uitnodigt. Thomas, kun je het niet geloven dat ik het werkelijk ben? Nu kijk maar. mijn handen, mijn zij. Met deze tekens van het lijden in zijn lichaam is de Heer Jezus opgestaan. De levende is degene die geleden heeft. Daar is hij niet aan voorbij. Hij is een hoge priester die weet wat wij lijden moeten. Hij is immers vlees van ons vlees geweest. Mens als wij. Deze Jezus, op hem wijst Job ons. En zalig is ieder die net als Job kan zeggen dat hij weet dat zijn verlosser leeft. Die kan zeggen, ondanks alles wat er in mijn leven is gebeurd, weet ik, Jezus leeft. En hij kent mij. En zijn genade draagt mij. En ik ken hem. En ondanks alles klem ik mij aan hem vast. En ga ik met hem mee. En vraag ik hem of hij met mij mee wil blijven gaan. En dat doet hij. Want hij leeft. Boven in de hemel bidt hij voor ons. Hij die midden in onze pijn wilde zijn. Die alles gedragen heeft. En die opstond uit de dood. Jezus die leeft. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, trouwe Vader in Jezus Christus, daar willen wij u voor danken, dat Job ons wijst op Jezus Christus, uw Zoon. Wat zouden wij zijn als hij niet gekomen was, als hij niet naar ons had omgezien. We danken u voor die prachtige en geladen woorden die Job sprak. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Woorden waar wij ons aan mogen optrekken. Woorden die ons uitnodigen om ons vertrouwen op u te zetten, Heer Jezus. Want dat vertrouwen bent u volkomen waard. U leeft. U bent op deze aarde geweest als die lijdende knecht en u hebt alles gedragen. Onze pijn, ons verdriet, onze ziekte, onze zonde, onze schuld. Aan het kruis hebt u gehangen. In die 3 uur duisternis waar wij mensen geen hand voor ogen kunnen zien. En juist daar is het licht opgegaan. Juist rond dat kruis is een plek licht. We danken u dat Job ons op die plek licht wijst. Omdat u, Heer Jezus, niet bent gestorven, maar ook bent opgestaan. U leeft en wij mogen van uw leven leven. Van uw genade, van uw toewending. We danken u dat wij die woorden mochten horen vanuit het Oude Testament. Woorden die wij misschien heel hard nodig hebben. Omdat wij helemaal niet zo zeker zijn of onze verlosser leeft. Of omdat wij zoveel dingen voor ogen zien dat het zicht op u vertroebeld wordt. Misschien zijn wij u gewoonweg kwijt. En lukt het ons niet om ons vertrouwen op u te stellen. Wil met uw Heilige Geest werken in ons leven. En deze woorden met ons mee laten gaan. Als houvast. Als bron van leven en licht. Als herinnering ook. Dat we bij u altijd terecht kunnen. Omdat u nooit iemand die u bidt afwijst. Maar u altijd om mensen bekommert. Die bidden. Die u hulp inroepen. We danken u dat u zo bent. Ook al lijkt het soms heel anders. En kunnen wij u soms gewoonweg niet volgen. Omdat wij niet begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Niet begrijpen waarom u nu juist deze weg met ons wilt gaan. We danken u dat we dwars door alles heen een beroep mogen doen op uw genade. En dat u ons niet bedrogen uit laat komen. Omdat er die ene was. Jezus Christus, uw Zoon. Heere God, zo bidden wij u voor elkaar. Zoals wij hier vanavond bij elkaar zijn. En ook voor allen die met ons verbonden zijn. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet hoe wij in het leven staan, wat er in ons leven gebeurt en aan de hand is. Gaat u met ons mee in de week die voor ons ligt. Geef ons wat we nodig hebben. En wees boven alles onze God, onze gids, onze geleide. Geef ons uw Heilige Geest, dat die ons inzicht geeft, dat die ons vertrouwen geeft. Die ons geloof geeft, elke dag opnieuw. We danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn, hier in de stilte van deze kerk. Dat wij hier konden zingen, konden bidden, de Bijbel konden lezen. Dat dat week in week uit steeds maar kan. Dat u uzelf hier aan ons te kennen wilt geven. Daar danken wij u voor. Dat wij hier deel uit mogen maken van uw gemeente. De gemeente die uw naam draagt. Heere onze God, als wij zo dadelijk naar huis gaan, ga dan met ons mee. Geef ons een goede avond van deze zondag. En geef ons de rust die wij nodig hebben om morgen weer in de hectiek van het leven van elke dag op onze plek te kunnen doen wat we moeten doen. Geef dat onze hand vind om te doen wat er gedaan moet worden. En wees daarin zelf onze gids. Hoor ons zo. In Jezus' naam. Amen. Als laatste psalm in deze dienst zingen wij opnieuw psalm 42. En we zingen nu van deze psalm de versen 5 en 7. Hoop op hem, slaat ogen naar boven, ik zal God, mijn God, nog geloven. Psalm 42, vers 5 en 7. Thank you. bidden wij met elkaar en voor elkaar om Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.